Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 136, de versen 1 en 3. Psalm 136, vers 1. Loof den Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En het derde, loof der Heeren, opperheer, buigt u nederig voor Hem neer. 1 en 3 van 136. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. En wat er verder volgt. Daarna volgt de schriftlezing. Uit het boek Genesis lezen wij hoofdstuk 42, de versen 1 tot en met 28. Genesis 42... Vers 1 tot en met 28 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 119, vers 36 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Geroemd te lezen Genesis 42 van 1 tot 28. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij: zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is, trek daarheen af en koop ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broeders af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broeders. Want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Canaan. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands En Jozefs broeders kwamen en bogen zich voor hem met het aangezicht ter aarde. Als Jozef zijn broeders zag, zo kende hij hen. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zeide tot hen, vanwaar komt gij? En zij zeiden uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broeders, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij alle zijn eensmans zonen, wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Kanaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zou gekomen zijn. Zend één uit u die uw broeder halen, maar wees gijlieden gevangen en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u is. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen tezamen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven, ik vrees God. Zo gij vroom zijt, zo zij één uw broeders gebonden in het huis uw bewaring. En gaat gij heen en brengt het koren voor de honger uw huizen. En breng uw kleinste broeder in tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden alzo. Toen zeiden zij de een tot een ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid des ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad. En wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun, zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde het niet, en ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou en dat men hun geld wederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun een teerkost gaven tot de weg, en men deed hun alzo. En ze laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezelvoeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want zie, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is wedergekeerd, daartoe ook zie, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten, de een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte wat we gelezen hebben. Ik wil het 7e vers als uitgangspunt nemen, waar we Gods woord als volgt lezen. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen. Tot zover. Laten we samen de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem vragen om zijn zegen. We doen voorbeden voor zuster De Bruin Gouw, die aanstaande dinsdag 31 oktober opgenomen moet worden in het IJsseland ziekenhuis wegens een heupoperatie. En dankzegging voor de familie Stolk. Op 22 oktober is een dochter en zusje geboren. Ze noemen haar Marie-Louise. We willen samen de Heere bidden en danken. Eeuwige en almachtige God, u bent het die ons hier in de weg van uw voorzienigheid bijeen hebt gebracht. En het past ons, Heere, om u daarvoor te erkennen dat u het bent die ons niet alleen het leven gegeven hebt, maar het ook nog onderhoudt en het regeert en ons ook deze dag zoveel kracht en zoveel gezondheid gaf, dat we hier naar de kerk konden komen of thuis kunnen meeluisteren. En Heere, dat is toch iets wat niet vanzelfsprekend is. Want onze belijdenis vanuit de schriften, die is toch dat als u de ongerechtigheden gadeslaat, als u in het recht wilt treden, dan had u heel andere dingen met ons kunnen doen dan ons hier brengen, dan ons te voorzien van voedsel en van kleding en van al die dingen die we uit uw hand mochten ontvangen. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Niemand kan bestaan als u in het recht treedt. En Heere, leer ons dat ook te beseffen. Als wij voor uw aangezicht staan of zitten, als we uw aangezicht zoeken in onze gebeden, dat het niet vanzelfsprekend is dat wij dat aangezicht ook zullen vinden. Uw aangezicht, zoals de psalm zegt, in gunst tot ons gewend. Heere, leer ons toch dat wij dat aangezicht van ons hebben afgekeerd. Dat dat aangezicht vol van toren en van gramschap is vanwege de zonde. En geef, Heere, dat wij zoveel kennis van die zonde mogen ontvangen, dat we gaan buigen onder u. Dat we u gelijk gaan geven, ook in uw oordelen. Als u zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat we niet alleen dat beleiden, maar ook beleven zullen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als we dan de schriften geopend hebben, Heere, zo diep in het Oude Testament, in die zo overbekende geschiedenis van Jozef, dan zien wij daar ook de geschiedenis van het heil in. En met dit verhaal, met deze geschiedenis, wilt u onderwijs geven in de wijze waarop dat u het heil openbaart aan zondaren, ook in 2023. Heere, wilt u die lessen toepassen? Ook als dat een ontdekkende les is, als Jozef hard met zijn broers handelt, als u vanuit de schriften hard met ons spreekt, door onze buitenkant heen prikt en ziet naar ons hart. Heere, geef dan dat we het daarmee in eens zullen zijn. Dat allen hebben gezondigd. En dat we de heerlijkheid Gods derven. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Ernstige woorden, zware woorden, maar leer ons door uw geest dat het ook ware woorden zijn. Want voordat we op die plaats komen, Heere, dan blijft die genade van u zo'n verborgenheid. Dan blijft Christus zo'n verborgen persoon. Dan kunnen we van hem horen. Dan horen we zijn naam noemen. Dan horen we zijn werken en zijn wonderen en zijn woorden uitstallen. Maar het blijft alles zo op afstand. Er ligt een sluier overheen. Heere, wilt u ons daarom ontdekken, zoals u dat hebt gezegd, en overtuigen door uw geest van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Opdat zo de geest ook dat heil uit Christus nemen kan en het ons kan verkondigen. Wilt u alles wegnemen wat in de weg kan staan, Heere? Onze eigen gerechtigheden, al die goede werken waarmee wij ons versieren, alle vrome buitenkant die ons verhindert om als een goddeloze op onze knieën te komen. En wilt u ons zo, nadat u weet dat wij nodig hebben, onderwijs geven, ook als daar zijn zoekende zielen, die in beginsel aan zichzelf ontdekt zijn, en die net als de broers moeten zeggen dat u de zonde bezoekt, dat u ons bezoekt met uw oordelen en met uw strenge tucht. Opdat er zo plaats mag komen, Heere, in de weg van de ontdekking, voor de openbaring van Christus aan ons hart. Wil hem ook verklaren in het hart van diegenen die enigermate zicht hebben gekregen op wie hij is. Wilt u onderwijs geven, ook in de wijze waarop hij handelt met zondaren. Als het nog zo versluit ligt, Heere, doe ons dan ook zien waarom uw hart met mensen spreekt. Niet om hen te verderven, maar om ze te behouden. Daar is toch alles op gericht. Zoals het mes van de dokter genezend wil werken, zo wil ik de prediking van de wet, het evangelie, voorbereiden. Heere, wilt u ons zo allen geschikte voorwerpen maken voor de verkondiging van het evangelie. En laat zo uw koninkrijk mogen komen. En laat uw welbehagen door de hand van Christus gelukkiglijk mogen voortgaan. Wij bidden u ook, Heere, voor elkaar in de omstandigheden van het leven. Nadat u weet waarin we zijn. Er zijn rouwdragenden, mensen die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf hebben gestaan. Mensen die in het gemis, in het verdriet leven. Heere, helpt u hen en ondersteunt u hen. Wees hen in de eenzaamheid ook nabij als bij het ouder worden. De kring waarin ze opgegroeid zijn steeds minder en kleiner wordt. Gedenk aan de ouderen, ook diegenen die niet meer naar uw huis kunnen komen. Die wellicht in een verzorging of verpleeghuis zijn. We bidden u, Heere, voor de zieken, allen die ernstig ziek zijn of chronisch ziek, langdurig, lichamelijk of psychisch, of die kruisen dragen waar niemand van af weet. We bidden u nu bijzonder voor zuster de Bruin-Gouw, die aanstaande week moet worden opgenomen in het ziekenhuis voor de heupoperatie. U weet, Heere, welke weg eraan vooraf is gegaan. Hoe er ook tegenop wordt gezien, maar ook hoe noodzakelijk het is. Heere, zou u haar rust willen geven in het hart. En samen met haar man en kinderen, onze vrienden, wilt u ze nabij zijn. En geven, Heere, dat ze het oog op u, de Heere, geslagen mogen hebben. U die toch de grote heelmeester bent. U van wie we zo afhankelijk zijn. Ook in het opereren, want het is te vergeefs. Als de wachter waakt en als de bouwer bouwt en als de arts opereert, als u uw hulp en dat werk ontzegt. Heere, dat ze dan mag beseffen dat haar tijden in uw hand zijn. En dat ze zich zo naar ziel en lichaam aan u, de Heere, mag overgeven. Wilt u geven dat ze er doorheen mag komen, dat de operatie goed mag gaan, dat ze er baat bij mag hebben. En op uw tijd ook weer thuis mag komen en mag herstellen. We mogen u dankzeggen, Heere, dat er bij de familie Stolk een dochtertje en een zusje geboren werd. Christian en Melissa zijn gezegend met hun kind. En we bidden u, Heere, wilt u de kleine Marie-Louise alles schenken wat ze nodig heeft. We danken u dat de moeder gespaard is. We danken u dat de kleine Marie-Louise het levenslicht mocht aanschouwen. Heere, wilt u de moeder nieuwe krachten geven. En ook dit jonge leven met uw vleugelen overschaduwen, samen met hun andere dochter Anne-Sophie. Heere, wil ook in dit gezin de vrezen van uw naam schenken. Dat het een kerkje binnen de kerk mag zijn, waar uw naam gevreesd en gediend mag worden. Opdat de kleine meisjes ook wederom geboren mogen worden. Dat is toch voor ons allen nodig, Heere. Eén keer geboren is voor eeuwig verloren. Maar als we voor de tweede maal geboren mogen worden, dan is er eeuwig behoud bij u te verkrijgen. Heere, schenk toch die genade aan dit jonge gezin. En we bidden u voor alle kinderen in de kerk, ook diegenen die nog niet naar de kerk kunnen komen. En degenen die daarop moeten passen. Heere, laat in dit later nageslacht uw trouw en uw waarheid zijn kracht mogen behouden. En wilt u ook in deze gemeente de kinderkens tot u roepen. Zo klein als ze zijn, ook het ongeboren leven dragen we aan u op. Breid ook daar uw vleugelen over uit. Wees, Heere, met een ieder. Ook die kinderen moesten missen. Door de dood ze zagen ontvallen. Of die kinderen die ouder geworden zijn, weg zagen dwalen de wereld in. Heren, ontfermt u zich over en ieder. Ook diegenen die de kinderzegen nooit hebben ontvangen. Heren, wilt u ook daarin uw genade en uw bijstand betonen. Wil ons zo deze dienst nabij zijn, heren, in spreken en luisteren. Wil ons gedenken in alle dingen, bewaren voor de boze en ook voor de zonde. En hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 105, het 9e en 10e vers. 105 vers 9, God sprak en deed de vorsten weten, tast mijn gezalfde, mijn profeten niet aan door enig leed of schand. En wie kan Gods wijs beleid doorgronden, een man werd voor hen heen gezonden. 9 en 10 van Psalm 105, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 80, het tweede vers. Die glans straal Efraïm in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer. Dat is het tweede vers van Psalm 80, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, u heeft misschien wel eens van de uitdrukking gehoord dat de Heer Jezus Christus, dat is de tweede persoon in de goddelijke drie-eenheid, dat dat de meest verborgen persoon is in het geestelijke leven. Dat Christus zo verborgen is in het geestelijke leven. En wat betekent dat? En waarom doet hij dat? Als dat zo is, dat hij zich verbergt, betekent dat hij zich verstopt voor mensen die hem zoeken? Dat hij zich niet wil laten vinden? Zulke vragen komen op als we zo'n uitdrukking horen, dat Christus een verborgen persoon is. Alsof de Heer Jezus zich zou verstoppen en zich niet wil laten kennen. Maar uit de geschiedenis van Jozef, gemeente, krijgen wij al uit dat vroege Oude Testament onderwijs over deze uitdrukking. Dat Christus de meest verborgen persoon is. Niet omdat hij zich niet wil openbaren, maar omdat er plaats voor hem moet zijn in het geestelijke leven. En deze oude en overbekende geschiedenis van Jozef, en vooral dit gedeelte, dat laat ons zien dat Jozef zich ook verbergt voor zijn broers. En dat doet hij met een bepaald doel. Niet omdat hij hen niet lief heeft, niet omdat hij hen niet wil helpen, maar hij wil iets bij hen bewerken. En Jozef wordt ook wel een schaduw genoemd van de Heer Jezus. Een schaduw, jongens en meisjes, jullie weten wat dat is. Als je de zon in je rug hebt, zeker wat later op de dag, dan zie je de schaduw van jezelf voor je uitgaan. Die schaduw laat iets zien van wie jij bent. Je bent het niet zelf, maar het vertelt wel hoe je er ongeveer uitziet. Nou, zo is het ook met die schaduwen of die typen van Christus in het Oude Testament. Ze vertellen ons iets over zijn persoon, over zijn werk. Ze zijn het natuurlijk niet zelf. Jozef is Christus niet. Maar hij is wel een schaduw die voor Christus uitgaat. Die ons vertelt van wat de Heer Jezus Christus komt doen. En zo zien we dat ook in deze geschiedenis waar ik boven heb geschreven. Jozef verbergt zich voor zijn broers. Twee gedachten. Hoe hij zich in het openbaar verbergt. Dat is dus wat we uit vers 7 gelezen hebben. En later komen we het nog een keer tegen, dat Jozef zich van hen afwendt en dat hij in een kamertje weent over wat hij bij zijn broers aantreft. Maar de tweede gedachte ook, hoe hij zich in verborgenheden openbaart. Jozef verbergt zich dus in het openbaar, maar, en dat is een beetje een taalspelletje misschien, in verborgenheden openbaart hij zich toch. Want hij geeft hen teerkost mee op de weg. Hij laat dat geld terugkeren in hun zak. En die mannen denken dat dat nou allemaal tegen hen getuigt, maar dat blijkt natuurlijk heel anders te zijn. Maar het is nog zo verborgen voor hen. Maar hij openbaart zich wel in verborgenheden. En dat kan een mens soms maar moeilijk verklaren. Nou, zo gaan we erover nadenken, over die verberging van Jozef voor zijn broers. Hoe hij zich in het openbaar dus verbergt en hoe hij zich in verborgenheden openbaart. Het is natuurlijk een overbekende geschiedenis, deze geschiedenis van Jozef en zijn broers. Dus ik hoef daar natuurlijk niet heel lang bij stil te staan hoe wat hieraan vooraf is gegaan. Die jongens en meisjes weten dat ook. Hoe Jozef door zijn broers uit jaloezie, uit haat en nijd verkocht is naar Egypte als slaaf. En als we deze geschiedenis aankomen, dan is dat inmiddels al bijna 23 jaar geleden. 13 jaar heeft Jozef in slavernij en daarna in gevangenschap doorgebracht. Daarna zijn er die 7 jaren, die jaren van overvloed gekomen, die vette jaren. En dit is inmiddels het 2e jaar van de magere jaren, van de honger. Dus ruim 22 jaren is Jozef nu al weg uit Kanaan, hebben ze hem niet gezien. En Jozef is in die tijd natuurlijk veranderd. Hij is 22 jaar ouder geworden. Maar niet alleen dat, Jozef is ook een echte Egyptenaar geworden. Hij heeft de kleding aan van de Egyptenaren. Hij ziet eruit als een Egyptenaar. En dan zeker als een onderkoning. Versierd met allerlei dingen. Dus het is niet vreemd dat die jongens, die mannen zijn het inmiddels, hem niet herkennen. Zodra Jozef hoort dat die Hebreeuwse mannen gekomen zijn, ik denk dat Jozef aan iedereen in het land het bevel heeft gegeven dat mochten er Hebreeuwse mannen komen, dan moet je ze bij mij brengen. Want Jozef heeft er natuurlijk naar uitgezien. Dat die broers, dat mensen uit zijn familie ook naar Egypte zouden komen om koren te kopen. Nou, zo gebeurt het. De broers worden bij Jozef gebracht. Hij houdt zich vreemd voor hen. Hij laat een taalman, een tolk, tussen hen instaan. Hij doet net of hij de taal niet verstaat. Dus die broers hebben geen idee wie daar voor hen staat. Maar hij herkent er natuurlijk wel. En dan houdt hij zich verborgen en dan gaat hij met hen spreken. En dan staat er in vers 7 dus, hij hield zich vreemd tegen hen en sprak hard met hen. Nou, ze vragen, hij vraagt waar kom je vandaan, uit het land Kanaan om spijzen te kopen. En dan zegt Jozef in vers 9, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Je komt kijken naar de zwakke plaatsen, zodat je ons kunt overvallen en ons kunt beroven. Jullie zijn verspieders, jullie zijn spionnen, zo zegt hij. En waarom nou deze beschuldiging? Waarom zegt hij jullie zijn spionnen? Waarom geen andere zonde, waarom geen andere kwalificatie van hen? Nou, wat is een spion? Jongens en meisjes. Een spion is iemand die zich anders voordoet dan dat hij in werkelijkheid is. Hij komt incognito. Hij komt met een bepaalde buitenkant. Maar aan de binnenkant is hij heel iemand anders. Hij doet zich voor als een vriend, maar hij is een vijand. Hij komt spioneren. En daar beschuldigt hij hen van en zij ontkennen dat natuurlijk. Ze zeggen, nee meneer, uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. En dan vertellen ze hun verhaal. Wij alle zijn eensmans zonen, we zijn vroom. Uw knechten zijn geen verspieders. En ze bedoelen hier te zeggen, wij zijn oprecht. We hebben echt geen bedoeling om hier te komen verspieden en om iets te komen stelen of om u te overvallen. En enerzijds hebben ze daar natuurlijk gelijk in. Maar anderzijds, Jozef legt hier wel de vinger op de zere plaats. Want dat zijn wel degelijk mensen met misschien een vrome buitenkant nu. Maar in werkelijkheid ligt er nog zoveel kwaad verborgen in hun leven. Kijk maar eens wat ze vertellen over wie ze zijn en waar ze vandaan komen. In vers 13 bijvoorbeeld, wij uw knechten waren 12 gebroeders, eens mans zoon in het land Kanaan en zie de kleinste is heden bij onze vader, doch de een die is niet meer. Maar ze vertellen het op zo'n manier alsof zij er geen enkel aandeel in hebben gehad. Ja, die een die is er niet meer. Zo hebben ze dat ook tegen hun vader altijd volgehouden, terwijl ze hem in hun hardheid en wreedheid, die veel vervige rok, dat koninklijke kleed van Jozef, 23 jaar geleden, aan Jacob hebben gestuurd, gedoopt in geitenbloed, en ze hebben in hun hardheid gezegd, kijk eens, herkent u die jas? Is dat het kleed van uw zoon? Van uw zoon? En zo hebben ze dat al die jaren volgehouden. Ze hebben dat verdriet gezien van hun vader, maar ze hebben al die tijd gezwegen. Ze hebben zich mooier voorgedaan dan ze in feite waren. Huichelaars zijn het. Ze hebben mooie woorden en een mooie buitenkant. Wij zijn vroom, maar ondertussen bedekken ze hun zonde. En komen ze er niet eerlijk voor uit. En Jozef die gaat daar dus tegenin. Jozef weet daarvan natuurlijk. En daarom gaat hij met hen in gesprek. En stap voor stap gaat hij het hen steeds moeilijker maken. Uiteindelijk brengt hij hen in de gevangenis. Waar ze het ontzaggelijk moeilijk hebben gehad. Maar dit is de manier waarop Jozef dus met zijn broers omgaat. Hij gaat hen onderzoeken. Hij stelt hen op de proef. Hij wil weten, wie zijn mijn broers nu? Is er iets veranderd in die afgelopen 22, 23 jaar? En dan ziet hij, er is nog niet eens zo heel veel veranderd. Ja, misschien aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant zijn ze nog vroom. Doen ze zich nog beter voor dan dat ze in werkelijkheid zijn. En gemeente, als we hier een kort momentje halt houden, dan kunnen we de parallellen hopelijk wel trekken. De lijnen wel doortrekken. Althans, het is te hopen dat we dat kunnen. Dat we ons eigen beeld er misschien in herkennen. Want als we de schriften lezen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, waarin het beeld van de mens ons wordt geschilderd, wat er over ons mensen wordt gezegd, wie wij zijn en wat er in ons hart leeft. Natuurlijk zijn wij gereformeerd genoeg om dat te belijden, om dat mee in te stemmen en om dat toe te stemmen, dat we zondaren zijn. Maar hoe is de beleving daarvan? Daar gaat het toch immers om. We kunnen met onze woorden natuurlijk heel wat dingen naspreken. We kunnen beamen dat de schrift waar is. We zouden het niet anders durven zeggen natuurlijk, maar hoe is het met de beleving? Beleven we het werkelijk zoals de schrift het zegt? Allen hebben gezondigd, derven de heerlijkheid Gods. Missen de aanwezigheid van God in het leven. En al die kwalificaties die Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 3 van de mens geeft. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Wij zouden misschien direct denken, oh dat is Hamas. En wat die allemaal gedaan hebben met die arme Joodse mensen daar in dat grensgebied. En we kunnen allerlei dingen denken vanuit de geschiedenis. Die genocides, maar gemeente, het gaat over, wat zegt Paulus in Romeinen 3, we hebben beide Joden en Grieken beschuldigd dat ze onder de zonde zijn. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. En al worden wij misschien aan de buitenkant tegengehouden om dat boze hart uit te leven, dat zou te wensen zijn. Maar het zegt nog niets over onze binnenkant. De Heer Jezus die spreekt vaak ook de fariseeën aan. De vrome Joden. Je bent als een wit gepleisterd graf, zegt hij. Van buiten is het wel mooi. Maar van binnen is het vol door het doodsbeenderen. En zijn we het daar al mee eens geworden, gemeente? Dat het van binnen dood is. Door misdaden en door zonden. Aan de buitenkant, natuurlijk, daar is het vroom. We hebben onze reformatorische gezindte. Gisteravond heb ik op een hervormingsavond het boekje van Maarten Luther besproken. De vrijheid van een christenmens. En vanuit Johannes 8, waar de Heer Jezus het heeft over de Joden, de fariseeën. Die dienstbaar zijn. Die een slaaf zijn van de zonde. En die Joden die ontkennen dat en die zeggen, we hebben nooit iemand gediend. En de Heer Jezus die gebruikt dan het voorbeeld van een slaaf die in een huisgezin is. Die draagt de kleding van het huisgezin. Soms met een merkteken erop. Als een teken dat je bij dat bepaalde gezin hoort. Maar zo'n slaaf is nooit onderdeel van dat gezin. Hij is nooit lid van het gezin. Hij is geen erfgenaam bijvoorbeeld. Een zoon, een kind is dat wel. Die slaaf die gaat een keer weer uit dat gezin weg. Maar een kind, een zoon blijft er altijd in. En zo maakt de Heer Jezus de toepassing. De kanttekening zegt dat ook. Dat wij misschien aan de buitenkant de kleding dragen van het volk van God. Het merkteken dragen van een kind van God, de heilige doop bijvoorbeeld. Dat als we nog in onze zonde zijn, als we nog onbekeerd zijn, als we niet wederom geboren zijn, dan zijn we een slaaf. Dan doen we de zonde nog. En dan blijven we ook niet in dat huis. De buitenkant, gemeente, we kunnen hem bedekken met heilige klederen, zegt Maarten Luther, maar het helpt ons niet. We kunnen ons begeven in heilige plaatsen, de kerk, maar het helpt ons niet. Daarmee zijn we niet bekeerd. We kunnen wel denken, we zijn vroom. En die wereld die nu buiten loopt, die is dat niet. Maar het is toch nodig, gemeente, dat wij gaan leren buigen. Onder al die zaken die de Heer in zijn woord over ons zegt. En dat het niet gaat over die ander. En dat het niet gaat over de wereld, maar ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. En ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. En om dat aan de oppervlakte te krijgen, gemeente, gaat Jozef hard met hen spreken. Gaat hij hen ontdekken. Gaat hij hen overtuigen. Brengt hij hen in de gevangenis, in het duister. Laat hij het oordeel horen. En dat is ook zo nodig in ons leven, gemeente, dat wij door de wet worden overtuigd van wie we zijn. De wetsprediking. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is de gewone weg van de Heer om ons voor te bereiden op de kennis van Christus. Want Jozef, hij verbergt zich hier. Hij zegt niet, ik ben Jozef. Dat doet hij pas veel later. Als hij het hier had gedaan, dan hadden die broers, die ze nog niet veranderd hadden ze gezegd, nou dat is mooi Jozef. Wij zijn je broers, nou komen wij dat koren halen. Nee, ze moesten eerst op hun plaats komen. Ze moesten eerst zondaar worden. En daar zien we de eerste tekenen hier al van. Dat als ze in die gevangenis zitten, als ze daaruit komen, dan gaan ze spreken. En Jozef die doet net alsof hij het niet hoort. En ze zeggen in vers 21, zie, wij zijn schuldig aan onze broeder wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet. Daarom komt deze benauwdheid over ons. En hier beginnen al de eerste ritselingen in hun ziel te ontstaan. Hier gaat het hen duidelijk worden wat er aan de hand is. En waarom hen deze tegenheden overkomen. God bezoekt ons, zo zeggen ze later ook in vers 28. Wat is dit dat ons God gedaan heeft? Dus niet, wat doen die Egyptenaars ons aan? Nee, God bezoekt ons. Ze beginnen hier zondaar voor God te worden. Wij zijn schuldig aan het bloed van onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, doch wij hoorden niet. En als Jozef dat hoort, dan weent hij. Zo lezen we in vers 24. Toen wendde hij zich om van hen af en hij weende. Waarom weent Jozef? Nou, dat zal er allereerst mee te maken hebben dat hij door die woorden van zijn broers en ook van Ruben herinnerd wordt aan die benauwdheid. Hoe hij 23 jaar geleden door hen verkocht is. Hoe hij in die kuil lag. Hoe hij gesmeekt heeft. Hoe hij gehuild heeft. Maar ze horen hem niet. En ze hebben hem toch verkocht in die slavernij. En wat heeft hij het daar moeilijk gehad? Met name ook in de gevangenis. Moeilijke, donkere, pijnlijke jaren. De benauwdheid van zijn ziel. Het staat hem weer helder voor de aandacht. Al die ellende van al die jaren, die golft weer over hem heen. Maar behalve dat, zal er toch ook iets van blijdschap in zijn hart geweest zijn. Dat hij hier nu toch een zacht plekje in die harde harten van zijn broers aantreft. Zo wil hij hen zien. Dat ze de schuld gaan erkennen. Dat ze de klap naar binnen krijgen. Wij zijn schuldig aan het bloed van onze broeder. Dit is taal die Jozef wil horen. Want welke Jozef is dat die hier weent? Het is de Jozef uit vers 18. Ik vrees God, zo zegt hij. Jozef is een Godvrezende man. En Jozef weet ook van die droefheid naar God die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En geeft dat geen blijdschap in het hart bij al die mensen die de Heere vrezen als zij die ritselingen zien in het geestelijke leven ook bij een ander. Dat hoor je toch ook graag op huisbezoek. Dat je mensen aantreft in de schuld. Dat er missende mensen zijn. Mensen die last hebben gekregen van hun zonde. Mensen die erg hebben gekregen in de duisternis en die niet weten waar ze naartoe moeten, die vol met vragen zitten. Daar kun je je woord kwijt. Daar kun je toch blij om worden. Jozef weende. En gemeente, ik zei al, hij is een voorafschaduwing van de Heer Jezus. De schaduw van de Heer Jezus zien we hier al vooruitgeworpen. We herkennen iets in het spreken van Jozef, van wat de Heer Jezus ook doet. Ook Jezus spreekt aanvankelijk hard met de mens. Zo zegt de catechismus het er ook. In die eerste zondagen, waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet Gods. Hoe luidt de wet des Heren? En dan het antwoord. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. In een samenvatting. Dus Christus is ook in de ontdekking van de ellende aan het woord. Dat weet zo'n ziel niet, dat Christus aan het woord is. De broers weten niet dat Jozef hier spreekt. Ze hebben de gedachte dat het een harde koning is. Maar het is Jozef die spreekt. Voor hen verborgen. En zo is het in het begin van het geestelijke leven ook Christus die ontdekt door zijn woord, door zijn geest. Maar nog zo verborgen. En ook in die wenende Jozef-gemeente zien wij hier een beeld van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft ook heel vaak geweend. Jullie kennen de geschiedenissen wel natuurlijk. Waarin beschreven staat dat Jezus weende. Bij het graf van Lazarus bijvoorbeeld. De kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. Omdat hij hier zag de ernst en de werkelijkheid van de zonde. Dit heeft nu de zonde met een mens gedaan. Zo zijn wij mensen geworden. Is het ook ons verdriet, gemeente? Als we in de wereld zien en als we in ons eigen hart zien, de zonden die daar leven, de zonden die eruit komen. Dit heeft de zonde met ons gedaan. We kunnen vol afschuw naar Hamas kijken en we kunnen vol afschuw alle krantenberichten lezen. Maar zijn we er al onder gekomen? En ik moet ook eerlijk zijn, gemeente, het valt echt niet mee om daaronder te komen. Als je al die verhalen leest, om dan te moeten erkennen, wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En dat je niet beter bent dan die mensen die door omstandigheden, door hersenspoeling of ik weet het allemaal niet, tot een bepaalde daad zijn gekomen. Maar als je in je eigen hart hebt geblikt wat daar leeft, wat een dood dat daar is, wat een vijandschap tegen God en tegen de naaste. Als je daar iets begint van te leren, en wat een wonder het is, even iets persoonlijks gemeend. Ik heb hier jaren voor bij de politie in Rotterdam gewerkt. En ik heb het echt wel eens zo mogen beleven dat het voor mij een wonder was dat ik niet aan de andere kant van de tafel zat. Als de Heer je laat zien wat voor hart dat je hebt. En dat je ook je geboorteplaats niet hebt uitgekozen of de weg die je gegaan bent. Een wonder dat je ervoor bewaard bent. Dat je het niet uitgeleefd hebt, wat er toch in je hart leeft. Kun je nooit meer jezelf boven een ander verheffen. Betekent niet dat je een ander niet veroordelen mag. En dat je hem niet mag aanspreken op zijn zonde, maar dat zul je nooit meer uit de hoogte kunnen doen. De zonde, het heeft van ons verloren goddeloze mensen gemaakt. Daar weent Jezus over, bij het graf van Lazarus. Dit is nu het gevolg. Jezus weende bij het onwillige Jeruzalem. Toen snikte hij het uit, staat er letterlijk. Grote tranen biggelden van zijn wangen en hij riep uit met een grote stem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt. Hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, ga ik in hen harre kiekens. Doch heb niet gewild. Tranen van smart, van pijn, van innerlijke smart over de zonde die hij waarnam. Maar we zien ook, gemeente, de schriften, ontroeringen van blijdschap. Bij God en bij de Heer. Want zo staat het toch ook in de schrift. Als er een zondaar zich bekeert, dan is er blijdschap in de hemel. Voor de engelen Gods. En natuurlijk worden er in de hemel geen tranen geschreid, maar het is wel dezelfde emotie. Je kunt ook van ontroering wel eens huilen. En dat zal toch bij Jozef ook geweest zijn. Hij huilde van ontroering dat zijn broers nu deze dingen zeiden. Dit was toch wel een heel andere taal dan 23 jaar geleden. En zo heeft Jezus ook ontroering. Innerlijk met ontferming werd hij bewogen als hij zag dat die mensen naar hem toe kwamen. Dat er op een of andere manier plaats begon te komen in hun hart voor hem. Dat gaat niet buiten de ontroering, buiten de emotie van de Heer Jezus om. De blijdschap die er is in de hemel, als er één zondaar is die zich bekeert. Maar ondanks dat, gemeente, ondanks die ontroering. In zijn wijsheid houdt Jozef zich nog verborgen. We zouden misschien kunnen denken, nou kan Jozef toch wel zich openbaren. Zijn broers hebben geknield gelegen, zijn broers hebben zonde beleden. Nu kan hij toch wel zeggen, nou, ik ben Jozef. Ik zal het maar zeggen. En toch houdt hij zich nog verborgen. Hij acht de tijd nog niet rijp. Zijn wijsheid verhindert hem om zich bekend te maken. En hij wordt hier geleid door de Heilige Geest. Want ja, al is er dan wel veel veranderd, maar ze hebben toch nog niet volkomen schuld bekend. Want Ruben bijvoorbeeld, die geeft nog steeds de schuld aan de ander. Heb ik het u niet gezegd, zo zegt hij. Maar ge hoort het niet. En als ze straks in Kanaan terugkomen, dan zijn ze nog steeds niet zover dat ze tegen hun vader vertellen. Vader, weet u nog 23 jaar geleden? Dat hebben wij gedaan. En daarom moet Jozef hen nog meer op de proef stellen. Voordat hij zichzelf kan openbaren, moet de Heer Jezus Christus veel werk aan een mens verrichten. Wil een mens nu werkelijk als een totale goddeloze op de knieën komen? Dan is er nogal wat nodig. Natuurlijk kan de Heer het zomaar in enkele uren doen, zoals bij de moordenaar aan het kruis of bij de stokbewaarder. Daar is hij vrij. Maar de gewone weg van de Heer is dat er een weg van ontdekking en van ontgronding, van onderwijzing aan vooraf gaat. En misschien zijn er wel mensen die al geruime tijd, ja, toch onder het oordeel leven. En die eigenlijk alleen maar harde woorden uit de schriften horen. Het kan zo zijn dat er een periode in je leven is dat je bezet bent met de geestelijke dingen. En je zoekt en je leest. En je vraagt en je bidt. En je gaat naar de kerk, maar elke bladzijde in de schrift die getuigt tegen je. En het enige wat je hoort, dat zijn oordeelswoorden. En je krijgt altijd de klap naar binnen. Je gaat in het duister. Je vindt geen weg. Je roept en je vraagt en je zoekt, maar de hemel lijkt wel als van koper. Je vraagt je af, zou het dan niet voor mij zijn? Waarom houdt God zich verborgen? Waarom hoort hij niet? Wil hij zich niet openbaren? Heb ik te lang gezondigd, zoals die binnenprater zegt? Heb ik te zwaar gezondigd? Ben ik niet uitverkoren? Gemeente, deze geschiedenis laat zien dat dat zo niet is. Dat we zo ook niet mogen denken. Want achter die harde onderkoning, daar zit een tere Jozef. Achter die harde wetsprediking, daar schuilt een bewogen Christus. Die ons in een hoofdsom, in een samenvatting wil leren hoe groot onze zonden en ellende zijn. Maar met het doel opdat hij ons zou helen. Daar wil hij uiteindelijk naartoe. En als we dan in onze verlorenheid, in onze armoede zijn, dan is er zo'n rijke psalm, 69 bijvoorbeeld, die zegt: gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen, veracht zijn goedheid niet. En in die duisternissen, gemeente, wil de Heere dan ook nog wel, laat ik het noemen, toeknikjes geven. Of zoals Jozef dat hier schenkt aan zijn broers. Teerkost op de weg. Want nu heb ik dat eerste punt wat uitgebreid behandeld, dat Jozef zich in het openbaar verbergt. Hij spreekt. Hij doet. En de broers, die zitten in de ellende, die zitten in de kerker. En ze weten niet dat het Jozef is. Hij verbergt zich in het openbaar. Maar nu gaat hij zich ook in verborgenheden openbaren. Hij laat hen niet omkomen in hun zielsverdriet. Zo is de Heere niet. Want dan gaan ze op weg. Nou ja, eerst even dan nog wat er dan gaat gebeuren als ze uit de gevangenis komen. Hij bindt Simeon, vers 24. Hij nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Hij wil hem als een soort onderpand bewaren, zodat ze ook werkelijk terug zullen komen. En waarom Simeon? Dat wordt er niet bijgezet. Het zou kunnen zijn omdat Ruben de oudste is en die heeft toch de verantwoordelijkheid om het straks dat bericht aan Jacob over te geven. Hij is verantwoordelijk ook als oudste van het gezin. Simeon is de tweede. Dat hij dan de tweede achterhoudt, dat zou ook ermee te maken kunnen hebben dat Simeon, ja, toch eigenlijk wel de bruutste is, de meest goddeloze van deze broers. Zo Treffen we dat ook aan in de zegenspreuken van Jacob over zijn zonen, dat hij met name Simeon heel hard aanspreekt. Vervloekt is zijn toorn, zegt hij, want hij is heftig en zijn verbolgenheid, want zij is hard. Dat Jozef juist die grootste der zondaren hier gevangen zet. Hoe dan ook, Simeon blijft achter en de rest mag dan weg met zakken vol, zo lezen we, met het beste van het koren. En dan ook het geld laat hij in de zak achter en teerkost op de weg. En misschien heeft dat dan wel een beetje verward, hè? Dat koren, daar hadden ze dan wel voor betaald. Maar teerkost, zeggen proviant. Eten voor onderweg, dat hadden ze niet betaald. Dat was een geschenk van die onderkoning. Misschien heeft hen dat wel verward. Want aan de ene kant spreekt die onderkoning zo hard met hen. En nu geeft hij toch teerkost. Nu geeft hij toch proviant. Eten om onderweg te eten. En dat is in het geestelijke leven ook iets wat herkend kan worden, gemeente. En ieder die genade kent, die zal er toch wel iets van weten. En dat aan de ene kant de Heere dus hard spreekt, dat je ontdekt wordt aan je zonde, dat je ontdekt wordt aan je schuld, dat het oordeel oordeel wordt, dat het dood werkelijkheid wordt, dat angsten der hel soms je hart kunnen bevangen, en tegelijkertijd kunnen er van die momenten zijn dat de Heere toch iets van zijn vriendelijk aangezicht laat zien. Dan is daar ineens zo bij verrassing een woord uit de schrift. Een regel uit de psalmen die verklaart wat er in je hart leeft. Waar je zo mee bezig bent geweest in de afgelopen week. Een psalm die als het ware heel de dag in je hoofd rondzingt. En dan ineens wordt die gezongen zondag. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Woorden die de Heere vanuit zijn woord tot je spreekt. En die op een bepaalde manier kracht doen. Teerkost op de weg. Wend u naar mij toe, word behouden. Of mijn genade is u genoeg. En je kunt niet verklaren waar het vandaan komt. Je kan er ook niks van maken. Je bent er ook niet bekeerd mee. Maar je krijgt toch iets van hoop. Je krijgt toch iets van moed. Maar het is zoals de oude mensen vroeger zeiden, zo genoten en ook zo weer toegesloten. Je kan er niks mee worden, je kan er geen bekering mee maken. Het is zo weer weg. Van die toeknikjes. Waardoor je toch iets van hoop krijgt, dat de Heer er toch spreekt. En je kan het niet verklaren, maar vanwege die teerkost kom je toch niet om in al je smart en al je rouw. Het zijn van die stapstenen, zoals we die bijvoorbeeld in de christenreis van John Bunyan tegenkomen. Als christen net op reis is, dan valt hij in het moeras moedeloosheid. Dan is het donker. Maar dan wordt hij gewezen op die beloften, op de stapstenen. Beloften zoals zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en gij zult ontvangen. Of dat de Heere geen land van uiterste duisternis is. Of dat hij nooit terugstuurt degene die tot hem komen. Die tot hem komen zal hij geenszins uitwerpen. Nou, zulk soort woorden die kunnen zomaar eens even in de ziel vasthaken. En dat je hoop krijgt. Teerkost op de weg. Een stapsteen waar je je voet op kan zetten. Maar dan een tweede bewijs, of een tweede verborgenheid waarin Jozef zich dan openbaart. En dat is dat hij het geld in hun zakken heeft laten stoppen. Nou, ze komen daar bij zo'n herberg onderweg. Ze doen hun zakken open En zo lezen we in vers 27 dat ze dan hun geld zien. En vol verbazing zegt hij: mijn geld, vers 28, is wedergekeerd. En wat lezen we dan? Toen ontging hun het hart en zij verschrikten. En de een tot de ander zei: wat is het dat God ons gedaan heeft? En wat zegt dit nou? Dat dat geld teruggekeerd is in hun zak en ook de reactie van de broers. Nou, allereerst zien we wat een kwaad geweten doet. He, want ze hebben een slecht geweten. Dat hebben we net gezien. He, die benauwdheid van die broer, van Jozef, dat komt niet terug. Dat hebben zij gedaan. Het gaat spreken na al die lange 23 jaar. Ze hebben een kwaad geweten, dat gaat spreken. En nu dat geld terugkeert in hun zak, ja, nu voelen ze erbij al hangen. Hij denkt dat we dat gestolen hebben. Hoe zullen we nou ooit terug moeten keren? Wat is het dat God ons gedaan heeft? Zo kan het toch zijn in het leven, gemeente, als er moeilijke wegen begaan moeten worden. Als je tegenslagen krijgt. Dat je dat allereerst als een straf ervaart. Dat je ziet, dat ziet als een oordeel van God vanwege die of die zonde. Dit is mijn eigen schuld. Misschien zijn er wel die zulke dingen wel eens beleefd hebben. Een ongeluk. Een sterfgeval. Ontslag. Wat het ook is. Het is mijn eigen schuld. Want ik heb dit of ik heb dat gedaan. Dat je geweten gaat spreken. De les van het kwade geweten. Deze broers die denken dat dit tegen hen gaat werken. Maar later zullen ze erachter komen. Wij staan achter die geschiedenis, wij weten dat ook natuurlijk, dat het juist allemaal voor hen spreekt. En de Heere die zegt ook in zijn woord: hij kastijdt degene die hij lief heeft. Hij slaat, maar nooit uit lust tot plagen. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Als de Heere ons tegenslagen zendt, dan doet hij dat altijd met een bepaalde bedoeling. Niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. En dat laat dat geld in die zak ook zien. Want de boodschap in dat geld wat teruggekeerd is in die zak, dat laat zien dat er voor alles betaald is. Ik denk dat Jozef het ook nog eens uit eigen zak betaald heeft. Ik denk niet dat hij dat geld uit de kas van de farao heeft gehaald en dat hij dat in de mond van de zak heeft gelegd. Nee, hij heeft het uit zijn eigen kapitaal gehaald. Hij heeft er zelf voor betaald. Egypte is er niks aan tekort gekomen. Hij heeft voor de koren betaald. En dat geld, gemeente, dat predikt de liefde van Jozef voor zijn broers. Daar zijn ze nu nog blind voor. Maar wij weten dat het zo is. Hij weende uit liefde. Hij geeft dat geld terug uit liefde. Hij betaalt. Ze mogen op zijn kosten eten. En van zijn kosten mogen ze leven. Ze denken dat het tegen hen getuigt, maar het is juist het tegenovergestelde. Het laat zien dat alles genade is. Dat Jozef niet uit is op wraak, maar dat Jozef uit is op hun behoud. En dat is het tweede wat dat geld ons laat zien, gemeente. De eerste is dus de les van het kwade geweten. Maar de tweede les, dat is dat Jozef hen duidelijk maakt dat hij geen cent van hen kan gebruiken. Ze krijgen het om niet. Uit genade handelt hij met hen. En zo is het geestelijke leven ook. Als de Heer Jezus Christus zich begint te openbaren, dan maakt hij plaats voor zichzelf. En dan moeten we inderdaad leren wie wij zijn. Dan moet de vroomheid eraf van ons leven. Dan moeten onze goede werken eraf. Dan moeten we gaan leren dat we niets mee kunnen brengen voor ons behoud. Niet de offers die ik breng. En niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween, die kunnen niet redden. Maar een mens probeert het wel. Hij probeert zijn offers mee te nemen. En hij probeert zijn geld te geven. En hij probeert alles te doen om God te bewegen, om genadig te worden. Dat denk je dan. Ik moet God bewegen omdat hij mij genadig zou zijn. En dan ga je je eigen bekeren en dan komen er allemaal goede dingen natuurlijk. Alles gaat veranderen. En je gaat zoeken in jezelf. En je gaat dingen meebrengen uit jezelf. En je probeert vrijmoedigheid te krijgen uit al die veranderingen. Daar zal de Heer wel blij mee zijn. Dat ik nou dit niet meer doe. En de Heer zal wel blij zijn dat ik nu ween over mijn zonde. En je probeert maar mee te helpen en mee te werken in wat de mensen vroeger noemden dat werkhuis. Aan het werk. Meehelpen. Al was het maar dat nagelschrapseltje, zoals mensen vroeger zeiden. Maar dat accepteert de Heer niet. De Heer wil genade bewijzen, maar als wij willen terugbetalen met onze goede werken, of met onze tranen, of met onze gebeden, dan trekt hij zich terug, dan verbergt hij zich. Niet omdat die werken niet goed zouden zijn, of omdat die gebeden niet nodig zijn, maar om onze grond daarin te verliezen. We moeten zien dat de Heer niet om onze gebeden luistert. En dat wij niet onszelf geschikt moeten maken om de Heer genadig te maken. Maar dat Hij alleen uit vrije genade, op kosten van het bloed van de Heer Jezus Christus, alles schenkt wat nodig is, de vergeving van zonden. Het kindschap van God. Het eeuwige leven. Dat is om niet. Dat is uit genade alleen. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Daarom wordt het voor zo'n goddeloze zo'n groot wonder dat er bijvoorbeeld in de Romeinenbrief geschreven staat dat Christus, toen wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Niet voor de vromen en niet voor de oprechten, maar voor de goddelozen. En daarom is het zo'n zegen, gemeente, als wij als een goddeloze openbaar komen. Als we als een krachteloze zondaar onze knieën voor de Heer gaan buigen en onze lege handen aan Hem laten zien. Heer, ik heb niet. En die nieten, misschien hebt u ze wel eens gehoord van Schottinghuis, een van de oudvaders. De vijf nieten van Schottinghuis. Ik heb niet. Ik ben niet. Ik ben geen kind van God. Ik weet niet. Ik versta niet de dingen die des geestes God zijn. Ik wil niet. Ik ben zo'n harde zondaar. Zo'n verdorven bestaan. Ik deug niet. Nou, wie daar enigszins kennis van begint te krijgen, gemeente, die wordt goddeloos. En die wordt krachteloos. Maar dan ook dat zesde niet. Ik hoef ook niet. Want toen ik nog goddeloos was, toen ik nog krachteloos was, toen ik in mijn doodstaat was, toen is Christus voor de goddelozen en de krachtelozen gestorven. Het gaat helemaal buiten mij om. God werkt in ons zonder ons. En nu hoef ik niets mee te nemen, want Hij heeft alles volbracht. Hij kan niks van mij gebruiken. Want de beste werken die ik mee zou kunnen nemen, die zijn met zonde bevlekt. En mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. Gemeente, wat een bevrijding. Dat is de bevrijding die Maarten Luther zag. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De vrijheid van een christenmens. Hij hoeft niks mee te nemen. Hij kan niks meenemen, want alles is voldaan. Geloof alleenlijk. Door het geloof alleen. Doe jezelf als een goddeloze, als een krachteloze, als een uitgeklede zonder aan de voeten van de Heer Jezus te werpen. Heere, hier ben ik. Ik weet niet. En ik ben niet. En ik kan niet. En ik wil niet. En ik deug niet. Maar ziende op Hem, komt er een tijd dat zo'n ziel ook mag zeggen: en ik hoef ook niet. Gemeente, ga daar eens mee naar huis. Met de prediking van die medelijdende hoge priester. Die wacht om genadig te zijn. Die er naar uitziet. Net zoals Jozef er naar uitziet. Dat die broers op hun knieën vallen en zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, zo mochten wij samen een van de oudste geschiedenissen uit uw woord overdenken, waarin toch zoveel lijnen liggen naar u, Heer Jezus Christus. En we danken u, Heren, dat u zich zo openbaart. Aan de ene kant dat u de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat u nooit over de zonde heen werkt. Maar dat u ze ontdekt en mensen daarvan overtuigt. Maar anderzijds, dat lieflijk evangelie waarin u zegt: indien mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Dan bent u schoon oneindig hoog, die God die op hen het oog slaat, die nederig knielen. Heere, laat die vrucht in ons leven gevonden worden. Heilig het arm in onze harten. En achtervolg de prediking met uw zegen en geest. Wees u met ons het verdere van deze dag. Ook met de kinderen van de zondagschool. de leiding. Heere, laat ook daar dat heerlijke evangelie op eenvoudige wijze aan de kinderharten mogen worden gelegd. Breng ons deze middag ook weer bijeen. Vergeef genadig het zondige. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vijfde vers, zingen wij tot slot. 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Het vijfde van 103. Met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.